En vanavond, broeders en zusters, komen wij terecht in het zesde hoofdstuk van Jozua. Jozua, hoofdstuk 6, met de beroemde geschiedenis van de val van Jericho, dan wel de verovering van Jericho. Hoofdstuk 6 van Jozua, waar staat: Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heer tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende, eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gijlieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen en ieder tegenover zich. Toen riep Jozua de zoon van Nun de priesters en zeide tot hen: draag de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij: trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters dragende 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. En zij trokken door en bliezen met de bazuinen. En de ark des verbonds en des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot jullie de zeggen zal: juicht. Dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde 1 maal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen ze 1 maal rondom de stad op de 2e dag en zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e maal, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft jullie de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen en het geschiedde. Als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, de verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw, der hoer en breng die vrouw van daar uit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandden zij met vuur en al wat daarin was, alleenlijk het zilver en goud, mitsgaders de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Tot zover. En dat is dan het verhaal van de verovering van Jericho. Ik heb er altijd wel schik van, want ik heb begrepen dat het toch nut heeft dat me het leger er enige muziekkorps op nahoudt. Sinds de verovering van Jericho denk ik altijd. Als het oorlog wordt, sturen we de koninklijke militaire kapel vooruit, denk ik altijd. Maar goed, niettemin, het blijft een, ik denk, merkwaardige vertoning. Een vermakelijke vertoning ook. Ik weet niet, ben je op de zondagschool geweest of ben ik dat alleen? U niet, broeder? Nou, in elk geval, ik heb op de zondagschool altijd verhalen horen vertellen. Aan de ene kant natuurlijk over wat Israël deed, namelijk elke dag een rondje maken om de stad, want daar kwam het in de praktijk op neer. Maar ook over wat wellicht de inwoners van Jericho bij die gelegenheid gedaan hebben. U weet wel, op de muur staan of achter de muur staan, maar in ieder geval kijken naar dat rare volk wat daar op orde en zwijgend bovendien rondom de stad liep, achter de muzikanten aan, want zo was het in de praktijk, achter de muziek aan enzovoort. Ze zullen wel gedacht hebben, die lui zijn massaal gek geworden. Ja, de muziek was vermoedelijk toch niet zo gek, maar vooruit. Maar niettemin, het leidde tot de ondergang van Jericho wel degelijk. En wat het ons leert, ja, het leert ons hoe wij in onze dagen eventueel de overwinning hebben op de tegenstander, of meer in het algemeen, hoe de overwinning op de tegenstander tot stand komt. Wij hebben in het verleden al wat uitgebreider stilgestaan bij de betekenis van Jericho. Dat wil zeggen de typologische en profetische betekenis van deze stad. En in het bijzonder dan ook van de stad in deze omstandigheden. Al moet ik erbij zeggen dat Jericho in de Bijbelse geschiedenis altijd dezelfde functie of dezelfde rol speelt, kan ik misschien wel zeggen. Want waar het over gaat is dat Jericho in het algemeen zo zonder meer de uitbeelding is van de wereld waarin wij leven. Dat wil zeggen van deze oude wereld. Die wereld die inderdaad zich gedraagt als vijand. Een wereld waarover wij bovendien geen macht hebben. En aan de andere kant dus een wereld die veroverd zou moeten worden. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar wij dienen ons te realiseren dat wij weliswaar door geboorte deel uitmaken van die wereld, maar dat tegelijkertijd diezelfde wereld zich gedraagt als onze vijand. En dat niet alleen, zelfs onze eigen natuur steekt zodanig in elkaar dat die zich gedraagt ten opzichte van onszelf ook als vijand. Het is niet zo makkelijk uit te leggen, maar ik denk dat in het algemeen wij toch wel begrijpen hoe dat in elkaar steekt. En anders citeer ik de woorden van de apostel Paulus. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Zodat je maar weer ziet dat de mens knap overhoop kan liggen met zichzelf. En in het algemeen niet in staat is om zichzelf te overwinnen, dan wel onder controle te krijgen. Want zo is het eigenlijk. Ik ben meteen geneigd te zeggen, nou daarom moeten wij verlost worden. En niet alleen van de wereld als zodanig, maar zelfs van onszelf. Want hoe dat ook zij, je kunt het natuurlijk als een zegen beschouwen dat je ooit het leven ontvangen hebt. In de praktijk is het leven zodanig dat het in de praktijk zich inderdaad vijandig ten opzichte van onszelf gedraagt. Namelijk wat wij graag zouden willen, krijgen wij niet voor elkaar. Omdat niet alleen de wereld om ons heen te sterk is voor ons, maar ook onze eigen natuur stelt ons niet in staat of verhindert ons om inderdaad laat ik maar gewoon zeggen, om vrij te zijn, want daar komt het in de praktijk op neer. En om die reden moeten wij vrijgemaakt worden. Dat wil zeggen, verlost worden. Verlost worden van de wereld als zodanig en daarmee van de dingen waardoor deze wereld beheerst wordt. Dat is eigenlijk het hele idee. En de verovering hier van Jericho is nou eenmaal de uitbeelding van hoe een mens verlost wordt. En inderdaad verlost wordt van de wereld als zodanig. Ik denk niet dat ik wat nieuws zeg als ik zeg dat de wereld zich bevindt in de macht van de zonde. De macht van de dood en eigenlijk de macht van Satan. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat geldt ook voor onze eigen oude natuur, althans van oorsprong. Ik dacht dat dat ook duidelijk was. En waar het in de Bijbel in het algemeen om gaat, is dat wij inderdaad daarvan verlost zouden moeten worden. Er is niks moeilijks aan. Heel eenvoudige waarheid, verlost worden namelijk van de wereld en daarmee ook van onszelf. De route daarnaartoe, die kent u, hè? De route daarnaartoe gaat inderdaad via de dood. Want er blijft nog altijd toch wel een aardige gedachte dat weliswaar de wereld als vijand beschouwd wordt, omdat daarin inderdaad de dood heerst. Maar aan de andere kant is het zo dat juist diezelfde dood uiteindelijk zou leiden tot verlossing. Want de dood maakt nou eenmaal een einde aan alles in deze oude wereld. En als het allemaal weg is en allemaal gestorven is, dan ben je mooi eind op weg naar verlossing, denk ik altijd. Dan ben je er nog niet hoor, zo zit het niet. Maar het scheelt niet zoveel natuurlijk. En u wordt geacht dat allemaal te weten, omdat het de basis is van ons behoud. Toch? Dat loopt toch via de dood. Wat betekent het anders als wij zeggen, om dan maar een veel misbruikt cliché te gebruiken, wat betekent het anders dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is? Of gewoon gestorven is? Wanneer het geciteerd wordt zo, dan zit er altijd de gedachte achter, die wordt helaas lang niet altijd ook medegedeeld, maar er zit daar toch altijd de gedachte achter dat de dood van de Heer Jezus verlossing zou brengen. Nou, strikt genomen is dat niet correct, dat blijf ik ook altijd zeggen voor alle duidelijkheid. Strikt genomen is dat niet correct, de verlossing komt pas daarna tot stand namelijk, want de dood maakt een einde weliswaar aan de oude schepping, maar dan heb je nog niks natuurlijk. En zelfs letterlijk, dan heb je helemaal niks. Waar het om gaat is dat vervolgens de Heer uit de dood opstond en zo de eersteling werd van een nieuwe schepping tot stand bracht enzovoorts. En voor zover men daar deel van uitmaakt, van die nieuwe en niet van die oude, voor zover men van die nieuwe deel uitmaakt, is men dus inderdaad verlost van die oude. Dat is de gedachte die tot uitdrukking komt in elk geval in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar het is in het algemeen de inhoud van het evangelie als zodanig. De blijde boodschap is immers dat deze wereld die feitelijk dood is, of ik moet zeggen die eigenlijk dood is, door de zonde en de misdaden en hoe het allemaal maar heten mag, dat die verlost zal worden. En wat de mensheid betreft, laat ik me daartoe beperken, want dat is makkelijker. Wat de mensheid betreft, de mens zal verlost worden inderdaad door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat betekent niet dat we niet sterven, dat betekent dat we daarna eeuwig leven ontvangen. Toch? En lichamelijk geldt dat in ieder geval. En in geestelijke zin geldt het ook, maar dan ligt het een beetje anders. Want in geestelijke zin is dat inmiddels, als u tenminste gelovig bent, al gebeurd. Toch? We hebben nieuw leven in Christus. En wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, Romeinen 6. Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke ik der wereld gekruist ben. Of door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Want wij zijn der wereld gekruist, der wet gekruist en der zonde gekruist. Of andersom, want dat kan ook. De wereld voor mij gestorven, de wet voor mij gestorven, gekruist namelijk. En de dood inderdaad overwonnen. Dat is waar het over gaat. Daar roemen we in. Dat namelijk dat oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Gezegd over de tegenwoordige positie van de gelovigen in 2 Korinthe 5. Romeinen 6 had trouwens ook gekund. Want er wordt vragende wijze gesteld. Weet je niet dat voor zover wij met Christus gestorven zijn, of zo zover we één plant zijn met Christus, wij inderdaad gestorven zijn der zonde en begraven zijn en vervolgens met hem zijn opgewekt. met hem één plan zijn in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking zijner opstanding, enzovoorts. Het gaat dus inderdaad om de overwinning op de oude schepping als zodanig, waarvan Jericho nou eenmaal de uitbeelding is. We hebben daar in het verleden wat uitgebreid bij stilgestaan, dus ik doe het nou maar niet meer. Maar als ik aan Jericho denk, dan denk ik altijd aan die stad, zal ik maar zeggen, die je daar beneden en in de verte ziet liggen. Maar vooral in de beneden, komende van Jeruzalem in elk geval. Want u weet, het is de laagst gelegen plaats of stad in heel de wereld. Iets van 400 meter, 300, 400 meter, ik weet niet precies. Beneden zeeniveau. Dus op zich al een wonder. Alleen al de locatie van de stad als zodanig is op zich al een fenomeen. Men realiseert het zich niet, maar niettemin is dat wel zo. En waarom dat is, dat is ook een duidelijke zaak. We hebben namelijk van doen met de tegenwoordige wereld die er niet had mogen zijn, maar die er niettemin toch is. Ik vertel het verhaal toch maar niet weer overnieuw. Want ja, dan, als ik eraan begin, dan wordt het weer zo'n lang verhaal. Maar het blijft natuurlijk het verhaal van een oude wereld die in zonde terecht is gekomen, die geoordeeld is door water, met verwijzing dat is dus naar Genesis 1 vers 2, die geoordeeld is door het water, maar waar die daarna hersteld is geworden tot wat die tegenwoordig is. Dat wil zeggen, de wateren zijn verzameld in één plaats enzovoort, en het droge land werd gezien. Dat is dan die wereld waarop wij leven. Maar die had er eigenlijk niet mogen zijn, die had eigenlijk definitief moeten verdwijnen. Dat is het eigenlijk. En in moreel opzicht bevindt de aarde, de wereld waarop wij leven, zich dus inderdaad op een laag niveau. En had ook eigenlijk onder het zeeniveau, onder het niveau van het water, verdwenen moeten zijn. Niettemin, hij is hier. En Jericho is daar inderdaad de uitbeelding van. En als je het mij vraagt, ik denk trouwens dat Jericho, maar dat kan ik niet bewijzen, en dat heb ik ook niet tenminste behoefte toe eigenlijk hoor. Maar ik denk dat Jericho al bestond in de oude wereld, in de wereld die toen was. En dat men de mensheid, de Adamitische mensheid, later op dezelfde plaats alsnog weer een stad gebouwd heeft. Hetzelfde geldt voor een belangrijk deel van Egypte, in ieder geval de vlakte van Gizeh met zijn piramides enzovoorts. Daar gaat het nou niet om, want dan kom ik een beetje buiten de Bijbel terecht. Maar als men beweert, en dat beweert men, dat Jericho de oudste stad is op aarde, en men kent het een oorsprong, een leeftijd toe, zeggen ze iets. Men gelooft dat de oorsprong van Jericho vele, vele duizenden jaren geleden is. Dan zeg ik, ja, dat zou wel kunnen. Dat denk ik eigenlijk ook. Het past perfect in wat Jericho in de Bijbel voorstelt. Jericho als type van deze wereld. Maar tegelijkertijd Jericho waarschijnlijk ook inderdaad op een locatie die een belangrijke rol speelde in de oude wereld. Dat is wat ik denk. Het verklaart de merkwaardige positie van de stad. Nou goed. Dat zal met Sodom en Gomorra trouwens ook zo geweest zijn. Want het ligt die lagen nog lager, hè? Dat weet u, hè? Die worden geacht gelegen te hebben op wat nu de bodem is van de Dode Zee. En dan ben je nog verder naar beneden. En het oordeel over Sodom en Gomorra is een voorbeeld van het eeuwig oordeel dat over heel de schepping zou komen. Dus zo staat het in, ik meen in Judas. En anders was het 2 Peters waar het staat. En ja, daar gaat het maar om. Sodom, Gomorra enzovoort. Als beeld van de wereld die er inderdaad niet hoort te zijn. En die uiteindelijk definitief vernietigd zal worden. En zal verdwijnen naar de afgrond, wat het ook wezen mag. En met Sodom en Gomorra is dat bijna letterlijk gebeurd. Met Jericho, ja, min of meer, maar het is er nog. Ook vandaag. En ik vind het helemaal niet zo vreemd dat iemand als, hoe heet die man ook weer? Die man met die theedoek. Arafat, ja, dank u zuster. Dat hij inderdaad zijn residentie kiest in Jericho. Dat is helemaal zo gek niet. Of u dat nou bewust doet of niet, niet bewust denk ik. Maar dat het gebeurt, ligt zeer voor de hand. Hij hoort er helemaal niet, want hij zou als Palestijn of als Filistijn zou hij in... We zouden die thuis horen, heette die plaats ook weer? Asdod, hoe heet ze ook allemaal? Die plaatsen de Filistijnen, hoe heet ze ook? Gaza, die bedoel ik, Gaza. Ja, je zou in Gaza thuis horen, maar als je de kans krijgt, is hij in Jericho. Dan denk ik, ja, eigenlijk hoort hij daar thuis. Niet als Palestijn, maar wel als vertegenwoordiger van de duivel. Nou, als dienstknecht van de duivel dan, maar daar ziet de mens in de praktijk van nature. Dus ik zeg heus niks bijzonders hoor. Nee, valt wel mee. Maar goed, Jericho dus als beeld van deze wereld. Wat ik ervan gezegd heb, dat ga ik wel degelijk herhalen. Mede omdat het in dit hoofdstuk staat, alleen heb ik het niet gelezen. Dit staat in vers 26, terzelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende... Vervloekt zij de man voor het aangezicht des heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Ik zeg het nu heel kort, omdat ik het in het verleden gezegd heb. Men leest dit alsof het verboden werd om Jericho te herbouwen. Ik moet u zeggen, dat is het niet. Dat kan het ook niet zijn. Want er staat zelfs hoe men het zou moeten doen. Jozua schrijft het voor. Hij zegt, als men het doet, zou men die stad moeten grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dat hij ze grondvesten op. Dat wil zeggen, zo zou het moeten gebeuren. Alleen degene die het doet, laat daarmee een vloek op zich. Daarmee is niet verboden, maar het wordt niet aanbevolen. Maar als men toch wil doen, zou het zo moeten gebeuren. En de achterliggende gedachte is niet eens dat dat profetisch is, in de zin van dat het een uitbeelding is van wat later gebeuren zou. Hoewel het later gebeuren zou, letterlijk zo. Volgens wat was het ook weer 1 Koningen 16. Maar de clue is dat dat al gebeurd was. Want Jericho is een uitbeelding van de wereld als zodanig, die in het verleden terechtkwam onder het oordeel Gods. Maar dat Jericho, die wereld, is wel degelijk hersteld geworden in de 7 dagen. In de 7 dagen van Genesis 1. En degene die het deed, was God zelf. Die daarmee dus een vloek op zich laadde. Toch? Ja. Dat is zo, ja. Het strekte hem niet tot eer, maar tot oneer. Een heel eenvoudige waarheid. Als hij eerst een zondige wereld oordeelt en daarna maakt hij het oordeel in belangrijke mate ongedaan en herstelt die zondige wereld weer, zal ik maar zeggen, dan is dat geen eervolle zaak. Als een rechter zoiets zou doen, dan wordt hij vermoedelijk meteen ontslagen. Mag ik hopen, tenminste. Want dat kan helemaal niet. Maar goed, God heeft dat gedaan en hij had er ook een goede bedoeling mee. Maar hij deed dat op basis van, dat is het goede woord, hè? Op basis van, hij grondvestte, stelde de poorten op. Hij deed dat op basis van zijn eerstgeboren zoon, namelijk zijn jongste zoon. Dat is namelijk dezelfde, zeg ik steeds. Ja? Heb ik nagevraagd aan Isaac... Zijn eerstgeboren zoon was zijn jongste zoon, Jacob. Toch? En ik heb het nagevraagd aan Abraham. En zijn eerstgeborene was zijn jongste zoon, Isaac. Die heb je toch, hè? Of moet ik die verder uitleggen? Eerstgeborene wil zeggen degene met eerstgeboorterecht. De erfgenaam. Maar dat blijkt steeds van de tweede jongste te zijn. En dus de eerstgeborene en de jongste zoon hoeft niet noodzakelijk te slaan op twee verschillende zonen. Maar het kan heel goed gaan om dezelfde. Profetisch althans. In de diepere betekenis. En dat is het ook ongetwijfeld. Want die eerstgeboren zoon is dus de eerstgeboren zoon van God. Die Jericho herstelde. Die de wereld als zodanig herstelde. En het is dus inderdaad Christus. Dat is waar het over gaat. Het hele verhaal is gewoon dit, dat God zich kon permitteren om deze wereld zoals wij hem nu kennen te maken. Het kon eigenlijk niet, het zou een zondige wereld blijken te zijn. Enzovoorts, natuurlijk, dat is ook zo. Maar niettemin deed hij dat opdat hij vervolgens verlossing tot stand zou brengen via deze wereld. En uiteindelijk strekt het hem dus tot eer, maar de weg loopt via de vloek. En ook via de periode waarin hij die vloek draagt. Een periode waarin God gelasterd wordt. En het gebeurt zelfs ook vandaag en ook niet ver uit de buurt, denk ik altijd. Want als men erop uit is, kan men het elke dag horen. Als er een God is, waarom dan dit? Waarom dan dat? Waarom dan de zonde in de wereld? Kon hij dat dan niet voorkomen? Kon hij dat niet wegdoen? Is dat dan zo'n gebrekkige God dat hij de dingen niet in de hand heeft enzovoorts? En waarom laat hij dan dit doen? Waarom laat hij dan dat doen? En kijk dan eens naar zijn eigen volk, bijvoorbeeld Israël. Want om uwentwil, zei God zelf trouwens, hoef je niet eens een andere te vragen. Om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, of wordt de naam des Heren gelasterd, alle dagen enzovoorts. En dan hebben we het over het Joodse volk, maar ook via het christendom gebeurt precies hetzelfde. Want ik moet u zeggen dat ook de christenen zelf bepaald geen fraai. Voor buitenstaanders dikwijls toch niet een mooi voorbeeld zijn van God en het werk Gods. Men ziet het er in ieder geval niet aan af en daar gaat het maar om. En de naam Gods wordt dikwijls gelasterd vanwege het gedrag inderdaad van gelovigen, toch of niet? Of waren het dan toch geen gelovigen? Hoe dan ook, het leidt allemaal tot oneer van God. Dat is ook een Bijbelse gedachte, hij is niet bekend. Maar ja, wat weet men überhaupt van Bijbelse geschiedenis? Mensen denken dat het maar om één ding gaat. We leven in een zondige wereld, dat is Adams schuld enzovoorts. En als je nou maar een beetje goed je best doet hier, en dan kom je na je dood, kom je in de hemel. En als je niet goed je best doet, dan ga je na je overlijden naar de hel en dat is het dan. En iemand heeft ook nog eens een keer iets gehoord over een jongste dag. Maar wat men daarmee moet, begrijp ik ook nooit helemaal. He, want van de jongste dag leert men, ja, dat is het eeuwig oordeel, uiteindelijk een keer, enzovoorts. Maar als vandaag iemand overlijdt, dan zeggen ze morgen, hij staat nu voor zijn rechters, of voor zijn rechter. En wat dan de jongste dag nog moet laten, dat allemaal uit de mond van christenen opgetekend, hoor. Ik bedoel, men heeft er totaal geen flauw idee van. Maar waar het om gaat, is dat God een plan uitwerkt. Een eeuwig voornemen, een onveranderlijke raad Gods wordt door hem uitgewerkt. Niet begonnen bij de zondeval van Adam of daarna, maar daarvoor. In elk geval een plan van voor de zeven dagen van Genesis 1. Ruim daarvoor, want het is van voor de nederwerping der wereld in elk geval. En het valt zelfs nog te verdedigen dat het van voor de schepping der wereld is, maar het is iets moeilijker. Dat doet weinig te zaken, denk ik ook trouwens, dus ik laat het me buiten beschouwing. Maar God werkt een plan uit en het punt is dat toen hij deze wereld maakte, in de zeven dagen van Genesis 1, laadde hij deze vloek op zich. Het kan ook niet missen, want later verscheen die zoon, die wij kennen als het uitdrukking van Gods wezen, maar van hem werd gezegd, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En toen hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, was hij dus onder de vloek der wet. Alleen het was vanwege de weg naar verlossing, maar hij droeg de vloek. Toch? En om het dan heel netjes te zeggen, toen de Heer Jezus aan het eind was van zijn openbare bediening hier op aarde, in de nacht dus dat hij verraden werd, was hij met zijn discipelen en hij sloot zijn hele bediening en de bijeenkomst met zijn discipelen af met een gebed. Was ongeveer het eerste wat hij zei in Johannes 17. Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Namelijk door het woord van zijn vader te prediken. En daarna zei hij, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Niet eer ik mens werd. of de heerlijkheid van voor mijn kruising, want hij was nog niet gekruist, dat kon hij sowieso niet zeggen. Niet de heerlijkheid van voor zijn menswording of zoiets. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik ga uiteraard niet op de details van de uitspraak in, want dan komen we in een heel ander onderwerp terecht. Maar het gaat maar om het beginsel dat hij heerlijkheid had eer deze wereld was. Hetgeen automatisch betekent dat dus toen deze wereld tot stand kwam, hij heerlijkheid verloor. En dat is precies waar het over gaat. En de geschiedenis sinds die zeven dagen van Genesis 1 is het dus een waarin die heerlijkheid Gods alsnog gerealiseerd, dan wel hersteld, maar zelfs vergroot zal worden. En daarom leert de Bijbel overal, maar het Nieuwe Testament in het bijzonder, dat alle werk wat God doet is een werk primair tot heerlijkheid Gods. Niet tot verlossing van de mensheid, dat is middel. Maar tot heerlijkheid Gods. Dat is waar het over gaat. En dat is de verklaring voor al Gods handelen. En wij zouden dus onze vragen met betrekking tot het handelen Gods niet stellen op grond van onze ervaringen. Maar integendeel, het heeft te maken met Gods eigen positie sinds het bestaan van deze wereld. Jericho was verwoest, maar Jericho werd herbouwd. En dat bracht een vloek met zich mee. Verlies van heerlijkheid voor God zelf. Maar het moest ertoe leiden, dat herstel van Jericho moest ertoe leiden dat alsnog die heerlijkheid gerealiseerd en zelfs vergroot zou worden. Zodat uiteindelijk alles toch leidt tot de heerlijkheid Gods. Ik zeg toch niks bijzonders. Waar het over gaat is iets heel simpels. Er gaat punt 1 over een strijd. En de gedachte is dat iemand een verlies accepteert en zelfs bewerkstelligt, ten einde daardoor alsnog de winst te behalen. In gambit noemden de schakers dat. Een offer, in gewoon Nederlands, een offer. Dat is nog een redelijk Bijbels woord ook, een offer. Dat wil zeggen iets opgeven, dus verlies lijden. U weet wel, de slag verliezen, maar de oorlog winnen. Dat kan. En dat is wat er gebeurt. God accepteert eerst verlies aan heerlijkheid, accepteert een vloek enzovoorts, om daarna alsnog zijn heerlijkheid te herstellen. En dan definitief en daarmee ook de duivel zelf te overwinnen, want daar gaat het uiteindelijk om. Vergis u niet, u en ik hebben toch geleerd, ik leerde dat op de zon. Ik was op een goede zonneschool, denk ik, achteraf, maar vooruit. We hebben toch geleerd dat de val, de zondeval van Satan, niet de val uit de hemel, want daar is hij nog steeds, maar ik bedoel de morele val, de zondeval van Satan, wat je daar ook onder zou moeten verstaan, maar dat die plaatsvond in die oude wereld, of tijdens die oude wereld bedoel ik. Toch? Ja. En hij was nog niet overwonnen. God kan wel die wereld wegdoen, een zondige wereld oordelen, maar daarmee was de duivel nog niet definitief verdwenen. Ja, enzovoort. Ze wil zeggen, daar was de strijd niet mee aan het eind. En dan gaat het maar om wat eigenlijk in onze dagen dus gebeurt, in de wereld waarin wij leven, sinds Genesis de zeven dagen, zal ik maar zeggen, is inderdaad dat de definitieve overwinning behaald wordt en dat uiteindelijk ook de laatste vijand zal teniet gedaan worden. En dat er inderdaad, uit het eind van het verhaal, een wereld, een schepping is waarin rechtvaardigheid blijft. Vertaald met woont. Ik vind het altijd jammer dat ze met vertalen met wonen daar. Blijft. Definitief. Waarin gerechtigheid blijft. En waarmee niet alleen de zonde is overwonnen, maar zelfs de dood en daarmee heel de oude schepping. Dan verschijnt ook inderdaad definitief de nieuwe. En dan gaat het maar om oprechtvaardige gronden. Maar daartoe moest God eerst verlies aan heerlijkheid accepteren en zelfs deze vloek. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En denk dan nog even aan de Nieuwtestamentische geschiedenis, dat als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat, dat daar is een uiteindelijke positie, toch of niet? Ja, letterlijk of overdrachtelijk, allebei natuurlijk. Hij zou naar Jeruzalem, toch? Maar de weg naar Jeruzalem liep via Jericho. dwars door Jericho heen, dan de Olijfberg en dan Jeruzalem. Dat was de volgorde. Bij de Olijfberg brak het af, zeg ik altijd. Maar het was heel nadrukkelijk door Jericho. En in Jericho komt hij die blinde man tegen, die genezen wordt. In Jericho komt hij Zacchaeus tegen. Toch of niet? Bij de andere gelegenheid waren er trouwens twee blinden. En nog een andere gelegenheid was het weer één blinde. En dan was het Bartimaeus. Enzovoorts. Leuk, hè, Bartimaeus. In Jericho. Dat vind ik een leuke, want Bartimaeus wordt vertaald met zoon van de verhevene. Zegt u niks, maar het moet u eigenlijk wat zeggen. Want we hebben eerder al eens vastgesteld dat als hier Jozua staat, de man die Jericho bouwen zal laten vloek op zich, maar hij zal die stad grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dan vinden we het vervolg daarop in 1 Koningen 16 vers 34. En daar staat inderdaad dat gebeurt. Daar wordt de stad herbouwd door ene Hiel. Die moet dan een beeld van God zijn. Dat klopt, want Hiel is eigenlijk Giel en dat betekent de levende God. Of iets korter, God leeft. Daar hoef je niet veel Hebreeuws voor te kennen. Dat kan ik nog vertalen zelfs. Giel. Nou goed, de levende God. Inderdaad. En hij bouwde de stad op inderdaad de graven van zijn twee zonen. Iemand heeft uitgevonden dat hij ze daartoe eerst gedood heeft. Waarom weet ik niet. Nee, ze staat nergens. Die twee kunnen wel doodgeboren zijn zelfs. Maar ze waren overleden in elk geval. Er staat niet dat het... er iets mee mis was. Het was gewoon zo. Ik denk dat ze overleden waren en dat de man hier al gedacht heeft, nou toch twee dode zonen heb, dan kan ik net zo goed op hen mijn Jericho bouwen. Naar de voorschriften heb ik een mooie aandenken aan, een monument voor de zoon. Dan wel de zonen. Dat is wat hij deed. En de man zelf heette God leeft, dus er kan niks verkeerds mee wezen. En de ene zoon heet Abiram. Dat betekent mijn vader is verheven. En de andere heet Segub. En dat wordt ook vertaald met verheven. Och, verheerlijkt betekent het eigenlijk dus. Hè? Verheven. Verhoogd. En als een synoniem verheven. En in het Nieuwe Testament, het Grieks van het Nieuwe Testament, komen wij in, of kwam de Heer, die blinde tegen, Bartimaeus. En dat betekent net zo goed, mijn vader is verheven. Of andersom, de zoon van de verhevene. Dus strikt genomen droeg hij eigenlijk dezelfde naam als Abiram. Dat is toch wel aardig. En waar het over gaat, is over inderdaad... de Heer onderweg naar zijn nieuwe schepping en naar zijn koninkrijk, naar Jeruzalem, komt inderdaad daartoe door deze wereld heen. De route naar een volmaakte wereld gaat nou eenmaal door deze tegenwoordige vervloekte wereld. Die wereld die er eigenlijk niet had moeten zijn, niet had mogen zijn, maar die er nou eenmaal is. Maar die tegelijkertijd de route vormt naar... die nieuwe schepping naar het uiteindelijke doel enzovoort. Dus gaat de weg via Jericho naar Jeruzalem. En dat dan in Jericho die wonderen plaatsvinden enzovoort. Ja, dat ligt voor de hand. Dat de Heer daar zijn zegen en het werk doet, zal ik maar zeggen. Uiteraard. Want dat is wat hij in de wereld als zodanig doet. Onderweg naar Jeruzalem. Slechter gaat het met je natuurlijk als je onderweg bent de andere kant op. Van Jeruzalem naar Jericho. Nee, het loopt lekker, moet ik u zeggen. Heel gemakkelijk. Als je onderweg een bal kwijtraakt, kan je hem in Jericho ophalen, denk ik altijd. Want de route loopt nogal naar beneden, moet ik u zeggen. Maar dan ben je verkeerd af. Maar het aardige is natuurlijk dat de mens gericht op deze wereld, en dus op Jericho, en niet op de dingen van de Heer, onderweg is inderdaad van Jeruzalem naar Jericho. Maar de aardigheid is dat als het meezit, komt hij onderweg iemand tegen die inderdaad van Jericho naar Jeruzalem onderweg is. En dat is een Samaritaan. Hij blijft toch leuk, of niet? En dat is uiteraard de Heer Jezus. U kent die geschiedenis, mag ik aannemen, toch? De Samaritaan, ja. Nou goed, laten we het daar niet verder over hebben. Maar in ieder geval een type van de Heer zelf, die inderdaad redding tot stand brengt, hè, verlossing, daar gaat het maar om. Nou goed. Terug dan even naar Jozua 6, de laatste verse. Die hele kwestie van de eventuele herbouw van Jericho is gewoon de uitbeelding van de tegenwoordige wereld waarin wij ons bevinden. Een herbouwd Jericho, een herstelde oude wereld, strekkend in de praktijk tot oneer van degene die het tot stand gebracht heeft, maar uiteindelijk leidend tot het gestelde doel. En daar gaat het maar om. De term levende God, de vertaling van Hiel. De term levende God komen we trouwens in het Nieuwe Testament een paar keer tegen. Niet als naam, maar gewoon als uitdrukking, de levende God. En heeft daar altijd de strekking van, niet maar God leeft, want als je niet zou leven, zou je geen God zijn. Hè? Dat is makkelijk genoeg. Maar heeft daar altijd de strekking van, God die actief is. God die zijn werk doet. De levende God. Die wij zouden dienen, maar op wie wij zouden hopen. Wij die onze hoop gesteld hebben, waar staat het? 1 Timotheus 4. Wij die onze hoop gesteld hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Hoezo levende God? Omdat hij actief is en een werk doet tot behoud. In beginsel ten behoeve van iedereen, maar aan de andere kant komt tot uitdrukking in degene en aan degene die inderdaad hun hoop en verwachting op hem stellen. De levende God is die God die zijn werk doet. En Jericho wordt herbouwd, weet je wel, het wordt in verband gebracht met de levende God, Heel. En want de gedachte is domweg deze, dat toen God deze wereld maakte, ik zei niet schiep, maakte, zoals ze nu is, in de 7 dagen en daarmee Jericho als het ware herbouwde. Liet het niet voor wat het was, maar inderdaad bemoeide zich ermee, heeft sindsdien de hand gehad in de wereldgeschiedenis als zodanig. Ik zeg niet tot in elk detail, maar ik zeg gewoon dat God in deze wereld en door deze wereld zijn werk doet tot het voortbrengen van die nieuwe schepping. Hij is die levende God, een actieve God, daar gaat het maar om, ook in onze dagen. En daarom kan Paulus dat zeggen, wij hebben onze hoop gesteld op die levende God. Niet voor de toekomst, hoewel dat zo is, maar voor het heden, vandaag, nu doet hij zijn werk. Tot behoudenis, ook aan ons. Nee, niet alleen de behoudenis van de geest, maar ook de behoudenis de ziel. Maar daar ga ik maar niet verder op in deze keer. Maar ook vandaag wil de Heer zijn werk aan u doen. Hij is die levende God. Wij zijn in Jericho, dat had er niet moeten zijn, maar maak u geen zorgen. Hij komt hier in Jericho nog, ook vandaag zal ik maar zeggen, nog steeds voorbij. En hij plukt ons uit een vijgenboom, was het geloof ik. Was het niet een wilde vijgenboom, dat moet haast wel. De enige vrucht die de wilde vijgenboom voortbracht was een belastingambtenaar, denk ik altijd. Zacchaeus. De Heer haalde hem uit en zei, ik moet heden in uw huis. Moesten wij zingen met choreografie was dat. Hè? Met de gebaren heet dat tegenwoordig, ja. Toch, of wij die blind zijn van nature. Geen enkel punt, de Heer komt voorbij. En de vraag is inderdaad of we ziende willen worden, toch? Nou, enzovoorts. Dus dat is waar het over gaat. De levende God, de actieve God die inderdaad zijn werk zal doen. Waarmee dan toch in elk geval, daar heb ik er weer veel te lang over gesproken mevrouw. Maar waarmee dan toch in elk geval die betekenis van Jericho bepaald is geworden. Daarna zou ik de draad op moeten nemen vanaf het begin van hoofdstuk 6. Nou, dat probeer ik dan in elk geval. Jozua 6 vers 1, Jericho sloot toe. Ja, de poorten, dat zal wel, dat woord staat er niet bij, maar vooruit. Jericho sloot toe, was afgesloten, staat er ook achter, was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. En dat is een uitbeelding van de wereld zoals we hem ook vandaag kennen, namelijk in zichzelf gesloten. Je kan er niet uit. Dat was een liedje geloof ik, maar het is een bekend bekend beeld, de wereld als een draaimolen. Je zit erin, je dacht dat het leuk was, maar je wordt er misselijk van, enzovoorts. Toch? Je wordt dus misselijk. En van de limonade word je ook misselijk. Wie zong dat toch in de 50er jaren? Hè? Laatst wist ik die naam nog, ik ben hem nu kwijt, geloof ik. Over de speeltuin enzovoort. Hè? Maar het is een bekend beeld, je komt het vaak tegen. De wereld draait maar door, je wil eruit, je wil eraf, je wordt er niet goed van enzovoorts. Je kunt er niet af enzovoorts. En aan de andere kant is diezelfde wereld ook ontoegankelijk voor de verlossing, zal ik maar zeggen. Want dat is wat gezegd wordt, er kan niemand uit en er kan niemand in. Dus een afgesloten wereld die in zichzelf bestaat, maar tegelijkertijd in zichzelf ten onder gaat, die op zichzelf is aangewezen enzovoorts. Als de verlossing moet komen, dan moet die wereld inderdaad opengebroken worden. Daar komt het op neer en daar is nogal wat geweld voor nodig, want er staan muren omheen en de poorten zitten dicht. Dat is ongeveer het idee. En dat geldt niet alleen voor de wereld als zodanig, maar het geldt normaal gesproken ook voor de mens individueel. Hij weet dat hij verlost moet worden. Hij noemt het niet zo, maar nou, sommigen wel tegenwoordig. Maar hij weet dat hij verlost moet worden, maar zoekt de verlossing in zichzelf. Dan wordt hij nooit verlost. Hij moet er juist uitgeraken, is de gedachte. Wij moeten verlost worden van het vlees. Niet in het vlees, van het vlees. En de verlossing is in onszelf niet. Er moet van buitenaf wat komen. Of eigenlijk, laat ik het eenvoudiger zeggen dan. Van buitenaf moet iemand komen die ons bevrijdt uit onze benarde positie. Want je zal maar in Jericho zitten, de muren zitten dicht. Dan kun je wel zeggen, dan word je goed beschermd. Maar je kunt net zo goed zeggen, dan zit je zwaar gevangen. Toch? En ik denk dat al wat de mens doet om zichzelf te beschermen, leidt ertoe dat hij een gevangene wordt. Ze hebben mij eens verteld dat al die wetten die wij in Nederland kennen zijn om ons tegen onszelf te beschermen. Toch? En in de praktijk zijn we er gevangenen van, uiteraard. En u weet toch wat ze doen met iemand die beschermd moet worden? Zitten ze in een politiecel. Ben je mooi klaar mee dan? Zit je opgesloten als misdadiger. Terwille van je bescherming zit je vast. Enzovoorts. Het schiet natuurlijk niet echt op, maar dat is onze positie als mens. Opgesloten, gevangenen. En dan zeg ik weer, en wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Enzovoorts. Je kunt er niks aan doen. En al die mystiek van tegenwoordig, zogenaamd spiritualisme, ik heb erop geoefend, spiritualisme. Goed, goede ademsteun erbij gaan. Al die moderne toestanden enzovoorts, die hebben alleen maar het doel opdat de mens in zichzelf vrij zou kunnen worden. Zo, dat wordt hij nooit dus. De poorten zitten dicht. Er moet iets van buitenaf komen. In zichzelf zit men gevangenen. En wil er wat van buitenaf komen, dan moet er inderdaad nogal wat gebeuren. Want dat gaat niet zo. En het is ook strijdig met de natuur als zodanig. Met andere woorden, er zouden bovennatuurlijke krachten aan het werk moeten zijn. En dat is hier ook zo in deze geschiedenis. Dat wordt ook uitgebeeld. Nou goed, er ging niemand uit. Let op dat er niet staat, ze deden de poort dicht en konden tenminste geen Israëlieten naar binnen. Er staat, ze deden de poorten dicht en er ging niemand uit. Dat was voor hen niet best. Dan toch. En aan de andere kant, er ging niemand in. Dat was uiteraard de bedoeling. Maar goed, dan staat er dat de Heer zegt tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Nou, dat is inderdaad niet nieuw voor ons, want vanaf de eerste bladzijde van Jozua lezen we woorden van die strekking. Namelijk overal waar men zijn voet zou zetten, in het geloof uiteraard, zal de Heer het land, het gebied aan hen geven. Overal waar gij je voet zetten zult. Ik heb het u gegeven. En dat geldt hier voor Jericho ook. Er staat, ik heb het u gegeven. Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Als ik meteen kort sluit met het Nieuwe Testament, kom ik natuurlijk, zo net als eerder, in de Efezebrief terecht, waar staat dat we de strijd hebben niet tegen het vlees, maar tegen overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Die worden hier uitgebeeld in Jericho met haar koning en strijdbare helden. De duivel en zijn personeel in de praktijk, want de Satan is nou eenmaal de god deze wereld. En hij houdt er nogal wat strijdbare helden op na, in de praktijk, toch? En wat wij ervan geleerd hebben, want we hebben dat allemaal besproken, is dat wij in Christus, de echte Jozua, meer dan overwinnaar zijn, want God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Jozua, toch? In Christus. En maar dan op het hemelsniveau nu. Maar ik dacht dat dat niet zo moeilijk te begrijpen was. Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, al zo zult ge doen 6 dagen lang. In optocht, inderdaad. Normaal zou men zo'n stad belegeren. Een beleg slaan, ik weet niet, ik vind dat een rare uitdrukking, een beleg slaan om de stad, maar zo heet zoiets nog steeds. Hè. Men doet het niet meer, en het, eigenlijk, en de uitdrukkingen zijn dode uitdrukkingen geworden, maar zo heet dat. Een beleg, een belegering dus eigenlijk, zou men tot stand brengen. In dit geval gebeurt er iets dergelijks, maar niet erg serieus. In plaats daarvan loopt men een keer om de stad heen. En dat is uiteraard een nogal lachwekkende vertoning. Maar het is de uitdrukking van... moet ik even denken, waar staat het? Was dat Jozua? Ik weet het niet meer. Jozua 1. Het was de uitdrukking van... wat de Heer bij gelegenheid zei. Ik weet niet eens meer tot wie. Nou goed, wat de Heer bij gelegenheid zei, namelijk, de Heere zal voor u strijden, of ik zal voor u strijden, maar er werd gezegd, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Mozes, hè? Exodus 14? Ik wil het even proberen, maar... Oh, dat was bij ter gelegenheid van de doortocht door de... Ja, inderdaad, dat moet toch te onthouden zijn, mensen. Exodus 14, vers 14. Dat was direct bij de uittocht uit Egypte, waar men de eerste hindernis tegenkwam, namelijk de Schelzee. En waar in vers 13 dan staat, doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Ik vind het een schitterende uitdrukking, nou, want staat vast is zo ongeveer de term die in Efeze gebruikt wordt in hoofdstuk 6. In verband met de strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Want er staat, sta dan, uw lenden omgehard en uw voeten geschoeid en wat er mee wezen mag, opdat gij kunt staande blijven en stand houden enzovoort. Staat precies dezelfde termen dan in het Grieks uiteraard. En hier staat, staat vast, blijf staan, blijf in je positie. Laat je niet van je stuk brengen. En vervolgens, en ziet het heil des Heren. Maar heil des Heren is op te vatten als de vertaling van de naam Jozua. En dus van de naam van Jezus. Ik weet niet precies wat hier staat, maar de kans is groot dat het precies zo in het Hebreeuws staat. Jozua, het heil des Heren, ziet het heil des Heren. Er zijn in ieder geval nogal wat schriftplaatsen, waar het echt letterlijk precies zo staat. Zie, en dan staat Jezus in het Hebreeuws. Alleen men vertaalt het, men beschouwt het niet als eigen naam. Men zegt, zie, het heil is des Heren of zoiets. Naam in Jesaja, zo uit mijn hoofd. Hier weet ik het niet precies, maar het blijft de verwijzing naar de naam van de Heer Jezus zelf. En in het Hebreeuws rechtstreeks naar de naam van Jozua. En dan, ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in de eeuwigheid. Hier gaat het over de Egyptenaars, maar ik zei al, Egypte is ook een uitbeelding van diezelfde oude wereld enzovoorts. Daar ga ik nou niet verder op in natuurlijk. Maar in Jozua gaat het dan om Jericho. Maar in wezen is het precies dezelfde gedachte. En dan staat er in vers 14 van Exodus 14. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. En dat is precies wat we in Jozua 6 vermeld vinden. Want men zou stil zijn. In het algemeen, men zou inderdaad de wapens niet eens gebruiken. Ja, later wel, maar laat ik zeggen dan niet ter verovering van de stad. Want de muren zouden zo zonder meer vallen. Daar komen geen letterlijke wapens aan te pas. En verder, men zou inderdaad stil zijn. Want men zou weliswaar juichen, maar dat was pas ter gelegenheid van het definitieve val van de muren van Jericho. Maar daarom voorafgaand trok men elke dag een keer om de stad heen en dat ging in stilte. Men zou helemaal niks doen. Het enige geluid wat er was, was het geluid van 7 bazuinen. Meer niet. Toch? In alle stilte. Stille omgang. Noemt men zoiets. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Het had geen enkele zin namelijk. En het was ook niet de bedoeling om de stad te belegeren of zelfs een stormaanval uit te voeren of iets dergelijks. En in onze dagen heeft dat net zo min zin. Toch? Wat heeft het voor zin om de duivel te bestrijden, zal ik maar zeggen. Om de gang van zaken in de wereld te bestrijden. Zeg maar niks. Want ik weet dat veruit het grootste deel der christenen en ook een heel groot deel van de zogeheten evangelische christenen, waartoe ik mij dan toch reken, maar zal zeggen, ja, maar je moet dat wel bestrijden hoor. Alle onrecht in de wereld, alle goddeloosheid in de wereld. We moeten toch iets doen opdat de winkels op zondag gesloten blijven en dat soort dingen meer. Ik wil me ze gewoon niks anders te binnen schieten, sorry. Maar zoiets, hè. En moet er toch op gewezen worden. De macht van de tegenstander terugdringen bij alle goddeloosheid enzovoorts, hè. Om niet eens te zeggen dat men dikwijls ook zegt dat we terug moeten naar de wet Gods en de 10 geboden en al dat soort dingen meer. Maar zoiets. Maar het heeft heus geen enkele zin. Het zal namelijk sowieso tot niks leiden. Daarvoor is de overste deze wereld veel te sterk, punt 1. En aan de andere kant, voor zover Jericho zou vallen, zou het niet gebeuren doordat de kinderen Israël zulke goede geoefende militairen waren. Ze zouden stil zijn. Zich niet druk maken. Maar wat zouden ze wel doen? Ook een oud thema inmiddels. Wat zouden ze wel doen? Achter de Ark des Verbonds aanlopen. Toch? Dat was zo bij de doortocht door de Jordaan in de voorgaande hoofdstukken. Dan zie je bij de inname van Jericho precies hetzelfde het geval. Want inderdaad, de Ark zou voorop gaan. Nou ja, voor het volk uit in elk geval. Verder is me de volgorde niet geheel duidelijk, maar daar gaat het verder niet om. Essentieel is in ieder geval de Ark des Verbonds die gedragen zou worden. En in ieder geval deze 7 priesters met hun ramsbazuinen, want zo worden ze genoemd. En die zouden daarop blazen, inderdaad. Met andere woorden, wat men zou doen is de Ark des Verbonds volgen en daarmee dus de Heer volgen. Dat hoef ik nou toch niet meer uit te leggen, die betekenis. Of men zou het geluid van de ramshoornen volgen. En die mag niet moeilijk zijn natuurlijk. Achter de muziek aan, ja. Dat spreekt mij wel aan. Men zou het geluid van de ramshoornen volgen. Want dat is heel gemakkelijk. De ramshoorn, als het er nou helemaal over gaat, laat ik het anders zeggen. Het geluid van de ramshoorn is eigenlijk niks anders dan de uitbeelding van het woord Gods. Dat is te korte verklaring, maar meer dan voldoende. En wat men uit zou bazuinen, uit ramshoornen, kan niet in het Nederlands, hè, dus heet het. Wat men uit zou bazuinen was het woord Gods. En niet aan dat. En men zou daarbij blijven, men zou dat woord gods volgen. Ik ben ook van mening dat die ramshoorn die werden geblazen, maar niet tot vermaak van de, hoe heet dat, Jerichoers. Is dat het goede woord, Jerichoers? Weet ik niet. Maar niet tot vermaak van de inwoners van Jericho dan, maar dat men de ramshoornen zou blazen voor de kinderen Israëls. Welzalig is het volk dat naar uw klanken, dus het geluid van de ramshoorn namelijk, dat kan je in het Nederlands zo niet vertalen, dus is vertaald met geklank in de Statenvertaling, of klanken in de berijmde versie, maar het grondwoord geeft wel degelijk aan het geluid van de ramshoorn, het geluid van de shofar. Welzalig het volk dat uw klanken hoort. Dat wil zeggen, die hoort naar het woord Gods. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat brengt de overwinning. Niks anders. Niet in de zin van, wij moeten het woort Gods prediken aan de wereld en dan stort je vanzelf in. Nee, wij zouden luisteren naar het woord Gods. En daardoor zouden wij de overwinning hebben. Hebben die nog? Dat is de eerste gedachte namelijk. Want we hebben in het begin gezien dat deze geschiedenis van Jozua in het algemeen dan, sommige details uitgezonderd, maar in het algemeen een uitbeelding is van de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En het punt is dat weliswaar deze wereld in de toekomst definitief onderworpen zal worden en zelfs zal verwoest worden. Maar dat is pas op de jongste dag uiteraard. Maar in onze dagen gaat het erom dat wij inderdaad kunnen standhouden tegenover deze wereld enzovoort. En daarmee de overhand hebben, om zo te zeggen. En dat gebeurt niet doordat wij aan de wereld het evangelie prediken. Dat gebeurt doordat u en ik, wij dus, onszelf onderwerpen aan het woord Gods in het algemeen. Wij luisteren ernaar. En daardoor hebben wij de overwinning. Wat de wereld doet, ja, weet ik ook niet. Ze mogen het aanhoren. Dat is prima. Is ook ongetwijfeld de bedoeling. Maar het speelt hier in deze geschiedenis in elk geval geen rol. Waar het erom gaat is dat er aan Jericho en aan de wereld niks verandert. In onze bedeling in ieder geval niet. Maar wat ons betreft, wij zouden uit het geloof leven. Een van de hoofdthema's uit de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Toch? Wij als kinderen Gods. Als het goed is, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken tot ten verderve, maar wij zijn van degenen die geloven, die leven uit geloof dus, tot behouding der ziel, met de laatste woorden van Hebreeën 10 dan maar. Wij rechtvaardigen, wij zouden uit het geloof leven. Driemaal aangehaald uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Dat is essentieel. En waar wij trouw zijn aan het woord Gods, hebben wij de overwinning. Wij zouden dus volgzaam zijn, dat wil zeggen, ons onderwerpen aan dat woord, of het woord Gods navolgen, of hoe je dat maar zegt. Maar dat is gewoon een kwestie van leven uit geloof, zo heet dat, enzovoorts. En daar staan wij in de overwinning, daar hebben wij de overwinning. Want het woord Gods, dan wel het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat zouden we doen dus, dat woord Gods geloven. En dan is het kracht Gods, of tot zaligheid, of tot behoudenis. Niet alleen met betrekking tot de geest, in verband met wedergeboorte als zodanig, maar ook in verband met de ziel, namelijk ons praktische leven. Dat is waar het over gaat. Want dat we in de strijd terecht zijn gekomen als christenen in deze wereld, ongetwijfeld. En dat die wereld als zodanig niet te overwinnen valt, dat is net zo goed waar. Maar dat hoeft ons niet te deren. De vraag is niet of wij die wereld klein kunnen krijgen. De vraag is of wij staande kunnen blijven. Zodat wij als het ware immuun zijn. Onaantastbaar voor de wereld als zodanig. En dat kan, maar alleen als wij zijn klanken horen. En dus luisteren naar het geluid der bazuin, of hoe het maar heten mag. Of zullen we het met die woorden van Jacobus dan maar weer eens zeggen? Kan alleen als wij onze harten openstellen, opdat God daarin zal planten zijn woord tot behoudenis der ziel. Zo staat het daar. het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is wat we zouden doen. En wat er dan ook om ons heen gebeurt, we blijven staan. Eenvoudig omdat wij naar de uitwendige mens weliswaar niet sterk zijn, maar naar de inwendige wis en waarachtig wel. Waarbij onze kracht bestaat uit dat woord Gods dat in ons woont. En dus de kracht van het woord Gods, de kracht van Gods geest, de kracht der genade, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat is de kracht Gods. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs hun zonden enzovoort. Zomaar een tekst hoor uit Jesaja 58 vers 1. Maar het gaat om dat inderdaad het brengen van het woord Gods, of in het algemeen het spreken van de waarheid vergeleken wordt met het klinken van de bezuin. En daar gaat het maar om. Anders niks. Sommigen denken dat bazuinen meteen betekent luidkeels. En dat mag dan zo zijn in het Nederlands. In onze taal is dat weliswaar zo. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is het zo dat het bazuinen is het voortbrengen van het woord Gods. En waar het woord Gods per definitie kracht is, is de gedachte in onze Nederlandse taal terechtgekomen dat iets uitbazuinen betekent dat men dat luidkeels doet, met dikke blokletters zal ik maar zeggen, en wat er maar wezen mag. Maar dat is een beetje een misverstand. De kracht namelijk van het woord is niet gelegen in het volume, maar is gelegen in de inhoud als zodanig. Het woord Gods is per definitie kracht. Maar ik ga er even iets dieper op in, want ik vind het zelf altijd een prachtig idee. De bazuin, wat de Bijbel in de Statenvertaling een bazuin noemt, is in de praktijk een ramshoorn, heet dat. Of eventueel, dat is één woord voor shofar, dat is een ramshoorn. Of het is een hoorn, keren, het is een hoorn van één ram. Beide termen worden gebruikt, hier ook trouwens. En er is nog een woord wat gebruikt wordt, wat je in de vertaling ook zomaar niet terugvindt. Het geluid der bazuin, geloof ik. Dan staat er iets van jabal, een jubel, namelijk ons woord jubel. Maar het heeft van doen met dat geluid van die bazuin. Maar onthoud goed, een bazuin is inderdaad een hoorn, in elk geval. En dikwijls, als voorgeschreven wordt, staat er ook bij een hoorn van één ram. Daarna staat ons te bezien of dat is dan van één schaap. Want er zijn meer dieren, meer mannelijke dieren die ram genoemd worden. Nee, niet van een konijn, zuster, nee. Nee. Maar van de familie van de kleinvee dan. Van de het kan het soms ook zijn, hoor. Maar in elk geval één ramshoorn. Let maar eens op, als je als toerist in Israël komt, verkopen zie je ramshoornen natuurlijk. En dat varieert van zulke kleine dingetjes tot zulke grote joekels. Ik vergeet hem gelukkig altijd mee te nemen. Maar die komen van verschillende dieren. Niettemin heet het dan toch gewoon één ramshoorn. Maar de aardigheid is dat het een hoorn is van één dier. En de korte verklaring is deze. Een hoorn in de Bijbel staat sowieso voor kracht. En niet alleen in de Bijbel. Een hoorn is nou eenmaal kracht. De hoornen van één dier zijn de kracht van het dier. En daar gaat het maar om. Omdat het zijn wapens zijn enzovoorts. Maar een ramshoorn die geluid voorbrengt is een beetje vreemd. Want populair gezegd, een ramshoorn is een hoorn waar de ram af is. Hè. Het dier is overleden. Hij zegt dus niks meer, eigenlijk. Maar niettemin, als de ramshoorn klinkt, dan wordt dat geacht de stem te zijn van de ram. Die overigens is overleden. Bij elkaar dus is het geluid van de ramshoorn gewoon een beeld van opstanding. Alsnog. En de gedachte is inderdaad dat de kracht van het dier pas tot uitdrukking komt na zijn dood. Hebben die nog tot zover? Daarna denken wij natuurlijk aan die ram die in de Doornstruiken... staat dat erbij, Doorn? Geloof het niet. Weet ik trouwens niet meer. Ergens in Genesis 17 zal het zijn. Weet je wel, Abraham zou Isaac offeren enzovoort. En uiteindelijk vinden ze dan een ram met zijn horens verward in de Doornstruiken. Dat is een prachtig beeld. De ram is uiteraard gewoon Christus en de Doornstruiken is een beeld van de wet. En Christus kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen enzovoorts. Dat verhaal is dat. Maar die met zijn horens verward in het Doornstruik, dat wil zeggen van zijn kracht kwam niks terecht in van het koninkrijk. Want de hoorn staat niet alleen voor kracht, maar meer specifiek dus voor koningschap, koninkrijk enzovoorts. Dat weet je toch? Zeven hoorns en zeven koningen, of zeven koninkrijken, staat gewoon in de Bijbel. Maar van het koninkrijk van Christus kwam inderdaad niks terecht, want hij kwam onder de wet. En het leidde tot zijn dood in de praktijk. Toch? En voor zover van zijn koninkrijk wat terecht komt, of zou komen, zou het zijn daarna. Niet onder de wet, maar pas daarna. Na zijn opstanding. En dat is wat de ramshoorn altijd, overal, waar dan ook, uitdrukt. Namelijk de opstanding van Christus en daarmee zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn koningschap enzovoorts. En dus in de Bijbel uiteraard ook het geval, ik weet niet of ik het bij de hand heb, geloof het wel. Wel eens over de bezuin bij de komst van de wet. Op het moment dat God dat volk vormt uit Egypte, zal ik maar zeggen, en verzamelt in de woestijn en ze onder zijn heerschappij plaatst enzovoorts, en dus hen de nationale wet geeft, je weet wel, bij de Sinaï enzovoorts, dan wordt daar gehoord het geluid der bezuinen. Het geklank enzovoorts. Het was geen fraai geluid, staat erbij. En anders staat het in ieder geval in Hebreeën 12 als commentaar. U weet wel, ze wilde het niet zien en ze wilde het niet horen. Toch? Ja. Ik zal u nog even wat anders tussendoor vertellen. Dat shofar voor ramshoorn komt van het Hebreeuwse shafar. En dat wordt in onze Statenvertaling vertaald met glinsteren. En het wordt van toepassing gebracht onder andere op het gelaat van Mozes. Die op de Sinaï de Heer ontmoette enzovoorts. En die de heerlijkheid des Heren weerspiegelde zodanig dat zijn aangezicht glinsterde.